Ja, het is bijna een soort... Ja, ik noem het wel eens een soort Tinder. Dat is echt heel erg.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Ouder Ouderschap. De podcast voor iedereen die op latere leeftijd ouder is of wil worden. Of gewoonweg geïnteresseerd is in het onderwerp. We belichten alles, van feiten en fabels tot persoonlijke ervaringen en inzichten. Vandaag duiken we in een bijzonder onderwerp. Bewust alleenstaand ouderschap. Ik ga in gesprek met Sandra Teuns. Zij maakte de keuze om alleen een kindje te krijgen. Het is een relevant thema voor deze podcast, omdat veel vrouwen op latere leeftijd voor solo-ouderschap kiezen wanneer de tijd begint te dringen. Een leuk detail? Het idee voor deze podcast ontstond in gesprekken met Sandra, waarin we elkaar spraakberichten stuurden via WhatsApp, die we podcast noemden.
Sandra, welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, want zoals in de beschrijving al van mijn podcast staat, is het gebaseerd op WhatsApp spraakberichten ja. Over ouderschap. Nou, die hebben wij wel met elkaar gevoerd, toch?
Absoluut. Ouder ouderschap. Volgens mij kwam jij ook echt met de titel zelf.
Ja, ik vond het wel een pakkende titel. Ja. Niet meteen om mensen in hokjes te stoppen, maar het was wel...
ons hokje.
Het was ons hokje. Het was ons hokje. Hé, hey, we gaan het vandaag over een heel mooi onderwerp hebben. Een interessant onderwerp, namelijk bewust alleenstaand moederschap, ouderschap.
Ja,
ja. Ja, heel interessant. En ja, gaat eigenlijk hand in hand met ouderschap. Niet per se.
Nee.
Maar...
Bij mij zeker.
Ja. 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 Nou, misschien eerst stel je even voor.
Ja. Nou, ik ben dus Sandra. Ik ben 45, nog net. En ik ben docent op het ROC van Amsterdam. Ik ben nou ook zorgcoördinator op een horecaschool. En ik heb een zoontje. En die wordt volgende maand 3. Maar ik vind het nog even lekker om te zeggen dat hij 2 is. En ik woon ook in Amsterdam.
Ja.
Ja.
Ja, jij hebt gekozen voor het alleenstaande moederschap.
Ja.
Kun je ons een beetje meenemen in het proces? Hoe je tot die keuze gekomen bent?
Ja. Ja, nou, ik ben gewoon nooit niet zo handig geweest in de juiste papa uitzoeken, denk ik. Of zo. Dat is heel mooi. Ik heb een boekje voor Casper. En daar staat dat ook in. Mama kon niet zo goed een fijne papa vinden om jou samen mee te krijgen. En zo is het eigenlijk ook. Ik faalde een beetje in de liefde. En ik heb nooit bedacht van oké, dan ga ik het alleen doen of zo. Maar ik denk op een gegeven moment raakte mijn zusje zwanger. En toen had ik zoiets van ja, maar... En ik wist al wel dat ik heel goed met kinderen kon. En ik had ook wel een kinderwens. Maar niet van oké, dan ga ik het alleen doen. En toen werd mijn zusje zwanger. En toen dacht ik ja, toen Eva was geboren, ja, maar...
Dat deed iets met je.
Ja, dit wil ik. En dit ga ik ook doen. En maar ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam ik op een site terecht van een vrouw die elke keer mailing stuurde over wilikeenkind.nl heette dat geloof ik. Of ja, wil je zelf een kind? En ik las die berichten. En dat ging een beetje bij mij in het balletje rollen. En toen heb ik, ben ik maar blijven denken. Maar ja, met denken kom je er niet zo aan uit.
Nee.
En toen heb ik een keer een afspraak met haar gemaakt. Maar ja, hoe zou dat er dan uitzien? En toen werd mijn wens eigenlijk steeds sterker naarmate ook mijn nichtje er was. En toen heb ik een paar coachingsgesprekken gehad. En gekeken wat de mogelijkheden waren. En toen werd het eigenlijk voor mij een soort van oké, het is nu of niet. Het is alleen of niet.
Oké, ja.
Want ik ging er niet vanuit als ik dan nog een man zou treffen. Weet je wel, hoe Arilex is daten om een kinderwens te vervullen. Daar geloofde ik niet in. Dus toen ben ik maar op mijn eigen onderzoek gegaan. En ben ik het traject ingestapt.
Was het moeilijk voor jou om afscheid te nemen van het idee om het met iemand te doen?
Ja, misschien, maar dat weet ik niet meer zo goed. Niet heel erg. Ja, ik ben er wel verdrietig over geweest. Maar niet heel lang of zo.
Op een gegeven moment was er toch echt duidelijk die wens.
Precies, ik wilde gewoon heel graag een kindje. Ja. En dan maar zonder partner.
Ja,
ja.
Ja, is wel mooi. Maar je zegt ook dat er ook wel een tijd was van denken en denken. En waar zat dat denken in?
Ik had best wel een heel vol leven, zeg maar. En in je eentje dat willen en dat durven eigenlijk is best wel groot. Want dan gaat je leven staat echt, ja, het is totaal anders. Het staat helemaal op zijn kop.
Had je en, al gezien bij, ja, bij je zusje?
Ja, ja, ja. En ga ik dat wel alleen kunnen?
Ja.
En misschien ook, ja, dat klinkt heel gek, maar mag ik dat ook van mezelf?
Hoe bedoel je dat?
Nou, weet je, ik was als puber heel laat ongesteld. En ik had eigenlijk een soort van idee, nou ja, kinderen, dat gaat bij mij vast niet lukken of zo. Mm. En mijn menstruatie bleef ook heel lang uit. En nadat ik gestopt was met de pil, bleef die ook uit. Dus ik had ook een soort van, nou ja, dat is eigenlijk niet voor mij weggelegd.
Juist.
En toen, na gesprekken met iemand, die raakte op het punt van, maar hoe zit dat dan met jouw wens? En dat heb ik denk ik onder het mom van, nou ja, dat gaat mij toch niet gebeuren. Ja. En ik heb geen partner, dus heb ik daar ook niet heel lang heel erg serieus, dat serieus genomen, zeg maar. Mezelf dat gegund of zo. En op een gegeven moment, ja, toen zij me bewust liet nadenken over hoe zit dat dan bij mij. Ja, toen pas ging dat een beetje, ja, branden, zeg maar, die wens.
Ja. Hey, en nou ja, uiteindelijk heb je die keus gemaakt. Ik wil dit.
Ja.
Had jij al voor jezelf helder op welke manier? Want er zijn natuurlijk meerdere manieren om.
Ja, ik had. Ik had dus met die vrouw, met die coach, heb ik echt een soort van, oké, we gaan. Zij zegt, je moet gewoon gaan doen. Ga maar een tijdlijn maken. Wanneer zou je wat gaan doen? Dat vond ik heel concreet, heel eng. Maar ook wel, dat zette me wel aan het werk. En haar punt was, op het moment dat je voelt, oh, dit vind ik niet meer fijn, dan stop je met het traject. En dan weet je ook, weet je wel, dan is het misschien niet voor jou weggelegd. Maar hoe langer ik stappen zette, ja, hoe meer ik, ja, die wens werd eigenlijk alleen maar sterker. En ik mijn eerste wens was, oké, ik wil dat met een bekende,
ja,
donorpapa.
Ja, oké.
En dat heb ik ook gevraagd aan een goede vriend van mij. En die zei dat hij dat ook zou willen. Maar die trok zich op het laatste moment terug. En ik had van tevoren eigenlijk bedacht van, oké, een onbekende donor, dat wil ik niet. Want ik gun mijn kindje gewoon een vader.
Ja, ja.
En toen heb ik nog iemand anders gevraagd, maar die ging heel lang twijfelen. En mijn klok, mijn tijdklok tikte door, want ik was al wat ouder. En
ja, want waar, hoe oud was je toen? Welke leeftijd hebben we
toen? Ik was toen 40.
Ja, ja.
En ik dacht, ja, als ik iets wil, dan moet ik wel gaan handelen, zeg maar. En dan kan ik niet meer afhankelijk zijn van mannen die dan nee zeggen. Dus toen heb ik besloten, volgens mij op mijn 41ste, om dan toch maar het onbekende donortraject aan te gaan.
Ja.
En ik heb dat heel moeilijk gevonden van, oké, onbekende donor, wat doe ik mijn kind wel niet aan? Maar dit was voor mij de enige manier om een kindje te krijgen.
Precies.
Die gedachte heeft me wel geholpen om ook me daar niet schuldig over te voelen of zo. Dus toen ben ik het traject ingegaan. En toen is het eigenlijk, naar verhand van tijd, best wel snel gegaan.
Ja, vertel eens.
Ik bedenk dat ik ben in. Ik heb eerst wat voorwerk gedaan. Dus ik heb andere solo mama's, vind ik dat een fijn woordje, gesproken.
En, ja.
En dus ik heb een beetje onderzoek gedaan. En toen ben ik uiteindelijk heb ik me opgegeven bij de huisarts dat ik. Opgegeven, hè, alsof je zegt, ik ga in de rij. Maar ben ik naar de huisarts gegaan om aan te geven dat dit mijn wens was. Die heeft me doorverwezen naar medisch centrum Kinderwens in Leiden-Dorp.
Ja.
En daar ben ik in augustus. Daar mocht je in een traject, maar dan moest je eerst een webinar volgen. Dus dat heb ik in augustus gevolgd. Volgens mij had ik daarna in, ja, ook augustus of september gesprekken met de arts. Volgens mij mocht in oktober kreeg ik een go. Toen mocht ik bestellen.
Oh.
Wat een, ja, heftig traject was dat.
Bestellen? Oh, want, joh, maar, ja, hoe werkt dat? Krijg je dan een boekje? Een boekje,
ja, het is bijna een soort, ja, ik noem het wel eens een soort Tinder.
Dat is echt heel erg.
Ja, maar dus wel, ja, je krijgt gewoon een website. En je hebt meerdere spermabanken.
Ja.
In Denemarken. Want voor Nederland staat er gewoon een wachtlijst. En dat duurde voor mij te lang. Dus voor mij werd het automatisch een buitenlandse spermabank. Die zit in Denemarken. En ja, dan kun je gewoon een profiel uitzoeken. Je kunt echt gewoon, ja, alles invullen. Van, ik wilde qua uiterlijk een beetje dat hij op mezelf leek. Dus daar zocht ik dan op.
Ja.
En dan kreeg je gewoon allerlei mogelijkheden. En daar moest je er dus één uitkiezen.
Lijkt me best wel lastig.
Ja, dat was het ook. Dat was het ook echt. En ik weet nog wel dat ik... Gelukkig had ik... Hè, mijn zusje keek mee. Of tenminste, die dacht mee. En mijn zwager, die hadden allemaal logische dingetjes. Dus op een gegeven moment had ik een soort van lijst. Oké, van deze 10. Ik weet nog wel... Echt een lijst gemaakt met allemaal categorieën, allemaal kolommen, weet je wel, en kruisjes overal zetten.
Ik zie een soort Excel.
Ja, precies, maar dan op papier, echt heel erg. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik heb er nu 10. En dat had ik dan gedowngrade naar 3. En toen had ik er dus nog 3 waar ik uit ging kiezen. En die heb ik dan een beetje met vriendinnen besproken. En toen had ik erop, weet ik nog wel, als ik op zaterdag zou laten weten wie ik of zou bestellen, dan kon ik nog mijn eerste cyclus meedoen.
Juist.
En toen had ik op vrijdagavond een keuze gemaakt. Oké, deze wordt het. En ik word zaterdagochtend wakker. En ik denk, nee, want misschien zijn er weer tientallen mannen bijgekomen.
Nee.
En misschien is er wel heel iemand anders geschikt voor mij als donor. Toen belde ik mijn zusje. Ik zeg, ja, ik ga gewoon opnieuw beginnen. En toen zei ze, ja, maar waarom?
Ja.
Zeg ik, ja, maar hier en hierom. Ja, toen zei ze, San, het gaat niet om die man, hè. Het gaat om een zaadcel.
Precies, ja.
En daar komt jullie kindje uit.
Ja.
Dus ja, je kunt wel opnieuw beginnen als je dat wil. Maar ja, je hebt heel gedegen een keuze gemaakt. Dacht ik, ja. Ja, dat is waar. En toen ben ik daarvoor gegaan. En toen heb ik dus begin oktober besteld. En dat was er dan een paar weken later. En toen kon ik nog net, volgens mij had ik 6 november... mijn eerste inseminatie.
Wacht even, ik heb er nog een vraag.
Ja.
Is er ook nog bij jou onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld kwaliteit van jouw eicellen? Of ik weet niet of dat kan überhaupt.
Ja, ze hebben wel wat gedaan. Ze hebben in ieder geval mijn eileiders met schuim doorgespoten om te kijken.
Lekker.
Ja, om te kijken of dat allemaal wel soepeltjes verliep.
Ja.
Volgens mij hebben ze ook wel gekeken naar mijn eicellen. En dat was allemaal wel prima. Volgens mij ook wel. Ik weet niet of dat
voorraad
ook zo is.
Kijken kunnen ze volgens mij wel ook iets.
En dan denk ik, ik was ook heel laat ongesteld. Dus misschien heb ik ook nog wat langer een voorraad gehad.
Ja.
En toen ben ik dus in november was mijn eerste keer. En ik had redelijk korte cyclussen. Dus in januari, mijn 4e poging, die was raak.
Oh.
Ja.
Hey, maar heb jij je zorgen gemaakt over of het überhaupt wel ging lukken gezien de leeftijd?
Ja, want ik was 42 net toen ik begon aan het traject. En ik wist, tot je 43ste wordt het vergoed.
Ja, precies. Dus een grens.
Ja, dus ik had een kort jaar. En dat was heel gek, want bij elke cyclus dat het niet lukte, of bij elke inseminatie die mislukte, was voor mij een stap dichterbij kinderloosheid.
Ja.
En daar hield ik... Nou, de eerste keer nog niet zo rekening mee. Want ik was ook echt zo naïef. En ook een beetje, vind ik echt heel een beetje beschamend om te zeggen. Maar ik dacht, ik ben zo zwanger. Ik weet niet waarom, maar dat dacht ik gewoon echt.
Misschien ook omdat je zusje ook makkelijk
Ja, misschien. En ik dacht gewoon, van, ik word gewoon moeder. En ik vind dat heel arrogant om te zeggen. Ook omdat ik weet hoe pijnlijk moeilijk het soms in andere gevallen gaat. En dat raakte mij een beetje na de tweede keer dat het mislukte. Want het is gewoon... Ja, het is gewoon een emotionele rollercoaster. Want elke keer dat het dan... En elke keer, ik bedoel, ik mag niet zeuren. Want ik heb maar 3 keer mee hoeven maken dat het niet lukte.
Maar toch? Dus,
ja, en dan moet je weer... Hè, je moet bij elkaar pakken van volgende inseminatie. Elke keer dat het een ongesteldheid is... is ook weer een start van een nieuwe cyclus.
Ja.
Is ook zo een beetje bizar. Ja. Dus ja, ik na 3 keer dacht ik... het gaat denk ik niet meer lukken.
Ach ja.
Ja. En ik had 5 pogingen gekocht.
Ja. Want dan moet je dus van tevoren eigenlijk een soort van beslissen. Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is goed dat je het wel even net noemt. Ik weet ook niet of mensen dat weten. Maar we hebben natuurlijk inderdaad er is een grens.
Ja.
En heb je grens die ligt wettelijk. Of tenminste voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Met eigen eicellen ligt er een grens op 45. Maar de meeste klinieken... Maar ook de verzekering hanteert een grens tot en met 42, inderdaad.
Ja, ja en dat kwam voor mijn gevoel al heel dichtbij.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dan voel je nog eens extra druk misschien.
Ja, dus ik was echt ook al een beetje bezig met... hoe gaat het leven eruit zien zonder een kind? Terwijl ik zat nog midden in het traject, ja.
En hoe voelde dat? Die optie dat het misschien niet...
Ja, dat vond ik heel verdrietig.
Mm-hmm.
Maar ik had ook wel het gevoel, maar dat kan ik wel. Want dan word ik gewoon gewoon. Dan word ik een superleuke tante en dan blijf ik reizen en dan ga ik het op andere vlakken doen. Maar het was heel gek omdat tijdens het, alsof ik het al een beetje indekte, zeg maar.
Ja.
Ja. Het beschermde mezelf al een beetje voor de teleurstelling.
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. Hey, ja. Maar dan naar een paar pogingen en dan...
Ja, man.
Had je ineens een...
Ja.
Voelde je het eigenlijk al of
nee,
of
want
niet?
Ik werd eigenlijk ongesteld. Dus ik had eigenlijk alweer afscheid genomen.
Oh.
En, maar dat kwam er niet echt door. En ik dacht, ja, is toch ook wel gek? Dat op zondag of zo kreeg ik bloeding. En ik denk, ja, niet gelukt, super verdrietig. Maar het kwam dus niet echt door zoals anders. En ik heb je natuurlijk, ja, je hebt een legio aan zwangerschapstesten en dergelijke al. En had ik al in huis in ieder geval. Dus op woensdag toch maar even denken van ja, ik ga maar even testen. Ja, en binnen 10 seconden denk ik echt dat er een streep stond. Dat ik echt, of een plus, dat ik echt, oh my, oh nee. Wat heb ik nou gedaan? Dat dacht ik echt.
Waar was je? Was je thuis?
Thuis alleen.
Ja.
Ja. En mijn zusje woonde toen nog heel dichtbij. Dus die heb ik een foto gestuurd, geloof ik. Of gebeld of gewoon wat. Nee, ik heb gefacetimed met dat ding. En toen zei ze, kom snel hierheen. Dus toen ben ik gelukkig op de fiets naar haar gegaan.
Ja.
En dacht, jeetje, wat is dit nou? Ja. Dus ik was een beetje in paniek. Ja, maar ik was een beetje in paniek.
Was je in paniek?
Ja,
was
een beetje wel. Ja, zo van, oh nee, wat heb ik nou gedaan?
Wat ga maken? Dat eigenlijk is was dat de hele tijd het plan.
Het doel.
En toch, en dan is het er. En dan,
En toen kreeg ik, weet nog wel, van Maris, een vriendin van mij. Die kreeg ik een van Lois, ik weet niet hoe ze heet met de achternaam, maar een gedichtje over moeder. En dat je dat niet iedereen dat meteen voelt. En dat sommige mensen dat pas gaan voelen als het kindje er al een paar weken is. En dat was zo mooi. Weet je, dat gedichtje heb ik heel lang soort van opnieuw gelezen of zo.
Oh, was mooi.
Ja, was heel fijn.
Ja. Jemig, en dan dus zwanger. Hoe was het om zwanger zijn? Hoe ging je zwangerschap?
Nou, de eerste paar weken was eigenlijk wel goed. Maar na week 7 denk ik al wel, voelde ik me slecht. Steeds slechter. En ik werd paniekerig en angstiger. En ik wist niet zo goed wat er gebeurde. Maar ik had moeite om mijn bed uit te komen. En vriendinnen om me heen zeiden al wel een beetje van, oh Sandra, volgens mij moet je gewoon naar de dokter, want ik denk dat het hormonaal is. En dat zei de huisarts het ook. Maar ik kreeg eigenlijk gewoon een dikke, vette prenatale depressie. En dat was heel zwaar.
Jemig. Ja, ik denk dat veel mensen bekend zijn met de postnatale depressie. Ja. Maar er bestaat ook zeker iets als een prenatale depressie.
Ja.
En dat overkomt je.
Ja, en daar had ik nog nooit van gehoord. En op het moment dat dat gebeurde, ik moest daarover praten, hoorde ik ook van, oh ja, maar mijn zus heeft dat ook gehad. Oh, maar mijn moeder had dat ook. Dan denk ik, oh, maar waarom weet niemand dit?
Er wordt dan toch weinig over.
Ja, en dat was echt, ja, ik heb die maanden heeft het geduurd. De eerste 4 maanden, 4,5. Ik vind dat moeilijk, maar echt wel lang. En ja, ik zat elk weekend bij mijn ouders. Mijn zusje die belde me elke ochtend wakker. Zo niet wakker, maar uit mijn bed. Van oké, weet je, ik wilde gewoon niet uit bed komen. En mijn zusje die had zoiets van, hoe gaat het? Ik ben er, kom uit bed. Dat zijn de eerste stapjes. Dus dan letterlijk moest ik bijna laten zien dat ik mijn voetjes uit mijn bed had. En dan ging ik naar mijn werk. En ja, het was gewoon alsof er een zwarte sluier over mij heen zat. En heel soms rakelde die sluier op. En dan dacht ik, ik ben er weer. En alles wat ik denk in die zwarte sluier, dat klopt niet. Dat moet ik niet vergeten. Maar dan kwam die zwarte sluier weer en dan voelde dat gewoon als de werkelijkheid.
Oh, wat heftig.
Ja, en ik was gewoon heel bang. Ik was bang dat ik niet van mijn kindje zou kunnen houden. Ik dacht, het moet weg. En ik heb daar zo hard tegen gevochten. Gelukkig, echt heel gelukkig. Want ik denk niet dat ik het overleefd had als het daadwerkelijk weg was gegaan. Maar gelukkig door goede begeleiding. Ik heb een goede psycholoog en ik had een zwangerschapsautonoom. En ik had coaches en de poppolie, die heeft mij medicatie voorgeschreven.
Ja.
En dat begon uiteindelijk te werken. En dan, ja, ik was, ik denk begin juli, toen was ik er weer.
Dus er is wel een deel in jouw zwangerschap geweest dat je wel ook wel hebt van kunnen genieten van je zwangerschap? Of is dat...
Ik denk dat genieten, echt genieten is een groot woord.
Ja.
Nou, ik kon wel connecten met hem.
Ja?
In mijn buik.
Hoe deed je dat?
Nou, door samen. Je bent veel samen.
Ja.
Alleen maar met hem in mijn buik. Dus
ja.
Weet je, als 's avonds op de bank. Dan gingen we een beetje. Gingen we. ging ik op mijn buik een beetje zo duwen en dan trappelde hij terug. En dan vertelde de zwangerschapsapternoom weer van, oh, daar zitten zijn billen. Dus dan kon ik echt al een beetje met zijn billen spelen. En ja, dan hadden we wel echt contact. En toen werd het ook een beetje een soort van gezellig of zo.
Oh ja.
Dus toen werd ik wel, toen kon ik, wat de psycholoog ook mooi zei, toen kon ik mijn nestje gaan bouwen.
Ach, dat is mooi gezegd.
Ja, dat vond ik ook wel.
Hey, maar kun je nog even, je noemde het heel snel even de poppoli.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen? Want misschien mensen die hier naar luisteren.
Ja, de poppoli is eigenlijk een poli in het ziekenhuis. En daar zitten dan, even, ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar in ieder geval de kinderarts, verloskundige, een psycholoog denk ik. Maar er zit een groepje deskundigen bij elkaar. En die, ik had toen coronatijd, dus ik had een telefonisch gesprek met hen. En zij luisterden naar mij en ik moest daar echt, ja, ik heb daar alles verteld wat voor gedachten ik had. En zij hebben toen, weet je, en dat zeggen ze dan ook van, je bent niet alleen. Vele vrouwen, 1 op de 10 geloof ik, loopt hiermee rond. En
nou ja, dat stelde wel gerust,
heel
denk
erg.
Ik,
ja, want je voelt je echt een beetje een gekkie.
Ja, oh, van, ja, oh.
Ja, ja. Ja, wie wil dat nou? Weet je al, ja, zo ja. Bewust zwanger geworden.
Ja.
En toen, zij hebben mij voorgeschreven, ja, weet je wel, je moet medicatie gaan slikken. Dus stel je voor dat je naar een psychiater gaat en dat delen we met je huisarts, bla bla. En dat ben ik gaan doen. En ja, ik slikte maar heel weinig, maar dat was precies genoeg om, om me gewoon weer mezelf te voelen.
Gelukkig.
Ja, ja, echt.
Hey, fysiek was jij best fit.
Ja,
weet ik.
Super fit.
Ik bedoel 40-plusser, maar...
Nee, echt. Ik weet nog wel dat ik zat mom in balance deed ik. Super fijn. En dan mocht je bijvoorbeeld als je, weet ik veel, na 20 weken mocht je lopen in plaats van rennen. Volgens mij heb ik nooit gelopen.
Oh ja, powerwalker.
Powerwalk, ja. Ik heb nooit gelopen. Was mijn eer te na. Ik denk, nee, met die dikke buik, dat is hartstikke goed voor hem. Ik ga nog lekker rennen. Ja, ik had heel veel energie.
Nou, ik weet het, want... Ja. Jij was al de 40 weken gepasseerd. Ja. Toen kwam ik naar Amsterdam en ik mocht jouw fiets lenen naar Amsterdam Dance Event. Ja. En jij wilde mee.
Ja, oh.
Ik wil gewoon nog even mee, maar het mocht niet van mij.
Nee.
Ik dacht, oh, die bas, die beat voor die baby. Ja. Nee, Sander, gaan we niet doen.
Oh, nee.
Maar jij kon dat nog gewoon.
Ja, ik weet ook dat nog voor het Westerpark lag een boot... Dat weekend. Ik weet, jullie waren allemaal gaan feesten. En ik heb in ieder geval mijn momentje gehad bij die boot. Want er draaiden ze echt lekkere techno. Dus daar stond ik nog met mijn hele dikke buik. Jurkje aan. Brilletje op. Volgens mij een spaarrootje in mijn hand of zo. Nog even lekker te genieten van die
Heb jij een ADE baby? Nee.
Nee.
Ik heb een ADE baby. Ja,
net erna.
Oh, ja.
Net erna.
Ja. Maar ADE zit er misschien nog even... Nou, zit er niet meer in. Of...
Ja... Jawel, maar...
Ik heb
2 feestjes gepakt volgens mij, sinds dat hij er is.
Ja.
Maar dit jaar dan denk ik niet, maar dat zijn wel de uitzonderingen.
Ja. Snap. Komen we zo nog even.
Ja, ja.
Hè, want ja, en dan komt het moment dat je kindje wordt geboren.
Ja. Ja.
En je bent alleen.
Ja.
Althans.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Hoe... Nou, wie was er bij je bevalling?
Mijn zusje.
Ja,
dat kon eigenlijk alleen maar zij zijn, denk ik. Zeker voor het hele traject wat ervoor zat en hoe ze erbij was. Maar ik kan bij haar alles, weet je wel. Als ik poep, dan doe ik nog de deur open als ze er is. Dus dat is heel fijn. Dat ze dat in ieder geval al soort van had meegemaakt. Maar ook gewoon, zij was er.
Ja,
en zij moest er ook zijn. Ja.
Hey, maar zo'n kraamtijd is best wel heftig.
Ja. En nee.
Want had je hulp?
Ja, ik had mijn kraamteam. Dus ik had vriendinnen en mijn moeder gevraagd om een nachtje te komen slapen. De eerste 2 weken. En om dan in ieder geval mij bij te staan en te koken.
Oh ja, dat is wel.
Ja.
Dat moet gewoon.
Ja, ik denk dat ik de eerste 3 maanden niet heb kunnen koken.
Dat heb je goed geregeld.
Ja.
Dat moet ook wel.
Maar ik kon het ook niet.
Nee, je kon het helemaal niet. Nee, ik snap het.
Ja, want dat is wel... Ja, het was zo'n zachte landing met die meiden. En sommigen hebben helemaal niks hoeven doen. Maar gewoon dat ze er waren en dat ik mijn ding kon doen.
Ja.
Maar ik vond mijn kraamtijd, die vond ik fantastisch.
Daar kijk je ook met heel veel plezier op terug.
Ja.
Met een goed gevoel.
Ja, ik kon me zo makkelijk overgeven aan het ritme... Wat geen ritme was of zo.
Ja, ik snap wel hoe je dat bedoelt.
En misschien juist omdat ik alleen was, waren we maar met z'n tweetjes en was het allemaal heel duidelijk. Ik doe alles.
Ja, ja.
En daar heb ik ook uitgebreid de tijd voor genomen. Dus ik had 0 doelen voor een dag. Ja, 1 doel. Voor 12 uur moest ik ontbeten en gedoucht hebben.
Oh ja.
Nou, dat duurde even
voor
dat
jezelf,
ik dat...
Voor jezelf zorgen is ook belangrijk. Ja,
ja. Ja, dat duurde even voordat dat lukte. Maar ja, voor de rest vond ik dat... Ik vond het gewoon heel fijn. Ja.
Ja, wat fijn. Hé, hey, en ik maak misschien meteen even een grote sprong. Maar ja, nu ben je al... Je bent nu een paar jaar... heb je Casper in je leven.
Ja.
Hoe ervaar je het om... Ja, om alleenstaand moeder te zijn.
Ja, nog steeds wel heel fijn.
Wat vind je er fijn aan?
Het is gewoon heel knus met z'n tweetjes. En ik ervaar het niet als... dat het heel veel is of zo. Net zoals net hadden we het even over... dat we op de camping hadden gestaan. En als ik naar de wc moet...
Ja, ik denk dan aan dat soort praktijk.
Ja, dat hij dus met me mee moet. Want ik kan hem niet in zijn eentje in de camper achterlaten. Nee. Dus nee, maar daar, dat is gewoon zo normaal. Ik zou niet weten hoe het is om het anders te doen. En dat is wat die andere vrouwen van tevoren me ook zeiden. Van ja, je weet niet beter.
Nee, ik denk dat mensen die met z'n tweeën zijn... dat is ook mijn geval, dat het... Wij zeggen volgens mij best wel vaak tegen, hoe doe je het? Ik kan me het niet voorstellen. Maar dit is natuurlijk ons referentiekader. Dit is onze norm. Dit is onze basis. En dan is het soms gewoon moeilijk voor te stellen. Van wauw, hoe je dat allemaal aan je eentje moet doen. En voor jou is het vanaf het begin zo.
Ja.
Maar zijn er wel momenten of dingen waarvan je zegt... Ja, daar mis ik soms wel een partner in.
Ja, en dat had ik in het begin misschien wel meer. Maar toen... Dat alle beslissingen ook... beslissingen... Maar bijvoorbeeld... Nou, niet dat die beslissingen op mij komen... Maar dat het als het even pittig is met... Hè, vorige keer had hij een tongriem... En dan moet hij naar het ziekenhuis om dat ding te laten. En dat is allemaal best wel indrukwekkend. En dat kan je dan met niemand delen. Dus ik heb het als ik echt een beetje een zware dag heb gehad of zo... Dat vind ik dan soms een beetje moeilijk om het niet met iemand te kunnen. Ik kan niet ventileren.
Nee, dat klopt.
Ik moet bewust iemand bellen, maar ik ben s'avonds ook best wel moe, om te kunnen ventileren. En dat miste ik wel, denk ik.
Kan ik me iets bij voorstellen. En ik weet niet of je dat herkent, maar wat ik bijvoorbeeld soms wel nodig heb, is dat iemand mij even met 2 pootjes weer op de grond zet. Ik kan me bijvoorbeeld, ik weet nog, dit is echt meteen een heel praktisch voorbeeld. Maar dan zijn we op vakantie en dan is het overdag hartstikke warm buiten en 's nachts best wel koud.
Ja.
Dan kan ik dus gerust de hele tijd piekeren. Heeft hij het nou te warm in die slaapzak? Of heeft hij het te koud in die slaapzak? Zou hij het te warm hebben? En dat mijn man dan even zegt, Iris, het is oké.
Ja.
Heb je dat?
Ja. Dat herken ik. Ik kan wel doordraven in bepaalde dingen. Ik ben heel zorgzaam voor hem. Dus ja, dat als iemand zegt van, joh, het kan ook even, hè, minder is ook goed. Goed is goed of zo. Ja. En dat zo'n hele nacht, weet je wel, dat heb ik dan ook. Hij heeft nu geen slaapzak meer, maar ik kan dan gewoon, en wij slapen samen. En dan kan ik gewoon echt, hij schopt die deken van zich heen. Nou, dan kan ik daar, ik kan het dan niet loslaten. Nee, dat moet. Want stel je voor dat hij het koud krijgt. Ja. Jezus, Sandra, doe even normaal, weet je wel. Ja.
Ja.
Dan zou hij wel wakker worden als hij het koud kreeg. Ja.
Ja, ik snap het.
Ja.
Hey, en om het nog eens, ook nog even te relateren aan ouderschap.
Ja.
Je bent nu 45.
Nog net.
Ja, je wordt bijna 46. Was dit voor jou het goede moment ook voor jouw gevoel om moeder te worden? Of zeg je nou, als ik de keuze had gehad, liever 10 jaar eerder gehad. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet dat ik vroeger als tiener zei ik, oké, voor mijn 30ste ben ik uitgebaard. Weet je wel, alsof je daar een keuze in hebt. En ik denk dat ik best wel vroeger kinderen had gewild. Maar ik heb best wel wat aan mezelf gesleuteld. Ik had dat moeten doen voordat ik een kind kreeg. Dus ja.
En je bedoelt met aan mezelf gesleuteld? Maar wat bedoel je daarmee?
Ik heb een D hier. Nee. Nee. Ik heb best wel wat ik heb best wel wat een psycholoog lang gehad. Ja, dus ik heb best wel wat aan mezelf gewerkt. Aan mijn innerlijke zelf, zeg maar. Dus wie ik ben en aan mijn... Ja, hoe noem je dat? Een beetje
je trauma's en van, maar,
ja, precies.
Ja.
Generationele trauma's, is dat het woord? Ik weet niet of dat het woord is, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker.
Maar ook gewoon aan mezelf. En ik denk dat ik nu pas Ja, ik had 10 jaar geleden dit nog niet kunnen doen. Dan was ik echt een hele andere mama geweest.
Ja, hoe denk je dan dat je een andere mama was geweest? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
Ja, maar dan denk ik dat ik... Dan had ik die rust nog niet gehad, denk ik.
Ah, meer rust.
Ja, ja. En ook dan mezelf goed kennen. Dus ook proberen te zorgen dat jij, weet je, als er iets gebeurt, dat je niet zelf van je padje gaat of over je toeren bent, maar dat je zelf ook een beetje rustig kan blijven. Dus rust op allerlei manieren. En dat ik hem ook niet bepaalde shit wil meegeven die ik misschien wel heb meegekregen.
Ja, ja, dat zeg je mooi.
Ja.
Hey, en ja, ik denk dat je al natuurlijk heel blij bent. Je hebt een kindje in je leven. Is er ooit nog een gedachte geweest? Ik wil een tweede.
Soms, heel soms. Maar ik zou niet weten hoe. Ik heb daar letterlijk geen ruimte voor. Ik denk als hij er zou zijn of zij er zou zijn, natuurlijk is er dan ruimte voor. Maar ik zou niet weten. Want sommige zonenmoeders dan doen dat. En dan denk ik, wauw, zo knap. Ja. En zo fijn. Soms, in het begin hoopte ik dat het een tweeling zou zijn, voordat ik zwanger werd. Oh. Want dan denk ik, dan ben je er gelijk vanaf.
Ja, ja.
Maar nu, ik heb er gewoon geen ruimte voor. Niet in mijn huis. Ja, misschien financieel wordt dat dan ook nog wel een uitdaging. Ik kan nu 3 dagen per week werken. Dan komen we goed rond. Ja, ik denk, als ik jonger was geweest, had ik een groot gezin gehad. Als dat me gegund was.
Ja?
En met een man. Ja, ja. Ik ben wel echt een mama, denk ik.
Oh, wat heerlijk.
Ja, maar dit is goed zo.
Ja,
ja.
Je
ik ben heel tevreden.
Ja.
Ja.
Wat fijn, wat goed te horen.
Ja. Hoe is dat voor jou? Want jij hebt er 2.
Ja, ik heb er 2. Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat ik dat het bij 1 kindje zou blijven. Wij hebben elkaar later leeftijd ontmoet. Dus wij waren eigenlijk al heel blij dat er een kindje überhaupt was. Dat het ons gegund was dat er een kindje kwam. Nou, ik denk in alle eerlijkheid dat wij ook best wel even getwijfeld hebben over een tweede.
Ja.
En wij kwamen er met ons hoofd ook niet uit. Ik denk dat we heel veel argumenten voor en tegen konden bedenken. En wat blijft dan over is je gevoel.
Ja.
En gezegd, we proberen het gewoon en we zien het.
Ja.
Ja, en nu is de tweede er. En ja, dan gaat er nog zo'n luikje over met liefde. Ik wist niet dat het kon. Maar,
nee.
Maar ja, nu is het ondenkbaar dat hij er niet zou zijn.
Nee, ja.
Wat ik ook een fijne gedachte vind, is... En ik weet niet of dat helemaal terecht is. Misschien is het ook wel een beetje een gekke gedachte. Ik weet niet, maar ik uit hem gewoon. Ja, omdat wij natuurlijk wat ouder zijn, heb ik ook het idee dat wij misschien... Het kan zijn dat wij wat sneller uit het leven zijn van...
Onze kinderen.
Van de kinderen.
Ja.
En ik vond dat wel een fijne gedachte ook.
Ja, ja, ja dat snap ik. Ja, ja
dat
ja.
er iemand was. En dat was niet de reden hoor. Want weet je, ik bedoel, als het bij 1 was gebleven, ook prima. Ja. Maar ik vind dat wel een fijne gedachte, merk ik.
Ja, dat snap ik. Dat vind ik wel moeilijk. Ja, dat snap ik heel goed.
Oh, jij herkent dat wel?
Ja, zeker.
Ja, ja.
Want ik denk wel, ik las vandaag van dat je als ouder... Vond het zo mooi dat je niet bang bent voor je eigen dood voor de dood. Maar wel van, oké, er gaat niemand van mijn kindje houden zoals ik dat kan of zo. En voor hem zorgen zoals ik dat kan.
Ja.
En in je eentje mama zijn is wel heel kwetsbaar. En als ik, weet je wel, als ik wegga, wij zijn met z'n 2 in gezin.
Ja.
Dan is zijn gezin er niet meer. Als ik wegga, als ik kom te overlijden. Dan heb ik wel gelezen, komt dat door jou, dat moeders van oudere kinderen langer worden?
Ja,
is dat uit jouw podcast?
Dat kwam uit de eerste aflevering. Ja.
Ja, dus dat was, vond ik een hele mooie gedachte. Dus daar hoop ik me dan maar vast, dat hoop ik dan maar. Maar hij, als ik wegval, dan heeft hij zijn neefje en zijn nichtje en zijn ooms en zijn tantes. En ik hoop heel veel vrienden, maar en soms denk ik wel eens, dan heeft hij misschien ook wel 50 halfbroertjes of zusjes. Ja, dat klinkt heel stom, maar soms... Ik hoop dan... Ja, ik hoop niet 50 hoor, maar...
Oh ja, want kan hij...
In Nederland...
Kan hij op zoek naar...
Ja. En ik weet helemaal niet of hij daar straks behoefte aan heeft. Maar ergens denk ik van misschien... Vindt hij straks een hele fijne, leuke halfbroer... Waar hij een hele mooie band mee krijgt. Ja.
Het zou kunnen. Het
zou kunnen, ja. Maar goed. Dat weet je niet, maar
Ik vind dat we echt een supermooi gesprek hebben gehad. Maar ik ben benieuwd, zijn er nog dingen die we niet besproken hebben... waarvan je zegt, die wil ik toch nog even benoemen of zeggen?
Nou, omdat de podcast Ouderschap heet. Want daar kwamen we natuurlijk ook op. Hè? Ja, dat het af en toe gewoon... Soms denk ik dat wel eens van... Ik ben soms gewoon moe.
Ik ook.
Zo moe 's avonds. En dan kom ik gewoon niet meer tot... Dan kom ik gewoon tot niks. Dan kan ik eigenlijk alleen maar op de bank liggen. Dat vind ik soms heel jammer. Maar dan denk ik... Is dit nou solo-mamaschap? Of is dit 45?
Of allebei.
Ja.
Nou, ik kan je vertellen. Ik ben natuurlijk niet alleenstaande moeder. Maar ook ik ben ik ben kapot af en toe 's avonds hoor. Ik vraag me ook gewoon wel echt af van ja, zou ik 10 jaar geleden of 15 jaar, weet ik wel, zou ik dan meer energie hebben gehad? Ja, misschien wel. Ja, ik weet het niet.
Nee. Ik hoop gewoon dat het zeg maar niet steeds minder wordt. Want dat denk ik wel eens. Ja, Sandra, wat denk je nou zelf? Je wordt straks over een paar jaar 50. En zo, dan is hij nog geen 10. Dan is hij, even rekenen, 7. Hoe gaat dat voor hem zijn? En heb ik nog wel straks genoeg energie om, weet ik veel, langs de voetbalruim of weet ik veel, gaat hij dansen op ballet, te cheeren? Ik hoop het zo, maar...
Ja, het is natuurlijk ook... Daarom vind ik het ook een interessant onderwerp. Ik denk op latere leeftijd ouder zijn of worden... kan hele mooie voordelen hebben.
Ja.
Maar heeft ook zeker nadelen.
Ja.
Er is ook niet een...
Goed of fout.
Goed of fout. Nee, hè? En nee. Dat is, want daar zat ik nog wel eens over na te denken. Van, het is, ik hoop niet dat mensen denken met deze podcast dat het een soort, hoe noem je dat, pleiten is voor ouderen.
Nee, vooral
nee het is iets wat bestaat en daar hebben we bepaalde ervaringen.
Ja.
Maar alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. En wat je al zei, bijvoorbeeld die rust die je hebt na... de aandacht die je aan jezelf hebt geschonken en je persoonlijke ontwikkeling, dat kan een voordeel, belangrijk voordeel zijn. Maar ja, misschien inderdaad onze energie, dat kan wat minder voordelig uitpakken. Maar wat ik ook wel mooi vond aan de eerste aflevering, wat Wouter vertelde, is dat je eigenlijk heel lang als kind, dat het niks uitmaakt of je oudere of jongere ouders hebt. Dat het misschien pas op latere leeftijd wat meer een rol gaat spelen.
Ja, ik denk misschien dat het voor onszelf meer een ding is inderdaad.
Ja.
Ook, weet je, als hij straks vriendjes krijgt, dat ik denk, dat ik dan misschien dat moet gaan dealen met moeders die 10 jaar jonger zijn of zo. Dan denk ik, wat zullen ze wel niet denken? En dan denk ik ook meteen, lekker boeiend.
Lekker boeiend.
En gelukkig heb ik om me heen, weet je wel, we zijn allemaal een beetje ouder.
Precies.
Dus ik denk dat het misschien nog wel nu wel meer een onderwerp is voor onszelf dan inderdaad eerder voor de kinderen.
Ja.
Ja.
Ik vond het super fijn om hier met jou over te praten.
Ja, ik ook met jou.
Mooi gesprek.
Dankjewel.
En wij zullen nog gerust hier heel vaak over praten.
En over spraakberichtjes sturen.
Zeker. Dankjewel.
Graag gedaan.